Hoe geeft God leiding aan zijn gemeente hier op aarde? Dat is eigenlijk het thema waar het vanmiddag over gaat, naar aanleiding van artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik heb echt een keuze moeten maken uit het aanbod van teksten in het Nieuwe Testament die daarover gaan. Over de ambtsdragers, de opzieners, de ouderlingen, de diakenen, maar ook de dienaren van het woord. En die keuze is gemaakt voor allereerst de brief van Paulus aan de gemeente te Thessalonica. De eerste brief, hoofdstuk 5. En we lezen met elkaar vers 1 tot en met 22. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 22. Mooi om daar te zien dat Paulus niet alleen maar spreekt tegen ambtsdragers, tegen mensen met een bijzondere taak. Iedereen in de gemeente van Christus heeft een bijzondere taak. Er zijn verschillen, maar het is een gezamenlijk gebeuren van gelovigen waarin de Heer ook verschillende taken geeft. Dat valt op in 1 Thessalonicenzen 5. Hoe verhouden de gemeenteleden zich onderling? En we lezen ook 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met 13. Altijd een heel geladen hoofdstuk. Zeker als je zelf ambtsdrager bent, ouderling, diaken, dienaar van het woord. Ook wel een mooi hoofdstuk op weg naar de dagen na de dankdag, als er gestemd is. Dan weeg je toch even als degene die voor ouderling of diaken is gekozen en geroepen. Ja, pas ik in dit profiel? De kerkraad kan wel denken van wel, maar... Maar ook voor ons als gemeente, ook als we niet het ambt bekleden, des te meer goed om weer eens te lezen wat er van die mannen wordt verwacht. En dan niet met het lijstje erbij van strepen, hè? Maar met gevouwen handen, hoe zouden we nog meer deze mannen die door God vooraan zijn gezet kunnen ondersteunen met gebed en ook met goede vragen en met opbouwende geestelijke feedback. 1 Timotheus 3. Vers 1 tot en met 13 als tweede schriftlezing. Maar eerst dus 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 22. Even goed, hè? Ik heb het al eerder aangehaald. Voor het verband om te weten dat Paulus aan het einde van hoofdstuk 4 geschreven heeft over de opstanding van de gelovigen bij Christus' wederkomst. En hij borduurt daar nog even op voort. Namelijk over het tijdstip van de komst van Jezus. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En deze woorden worden tot de hele gemeente gesproken. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn... En dit geldt dus niet alleen maar de ambtsdragers, maar alle gelovigen. Laten wij nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Dus dat opbouwen is niet alleen maar een taak van de ambtsdragers, van heel de gemeente. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En dan komt er even wat onderwijs over hoe dat nou precies onderling functioneert. En wij vragen u, broeders, en dan gaat het over degene die niet het ambt dragen van ouderling of diaken of dienaar van het woord... Maar de gemeente wordt gevraagd, wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven. Dan komt er een heel belangrijke toevoeging, in de Here en u terechtwijzen. En hen uitermate, doe maar, en hen uitermate hoog te achten in liefde. En dan komt er weer een hele belangrijke toevoeging, om hun werk vanwege de taak die ze hebben. Leef in vrede met elkaar. En dan komt er een oproep tot degene die leiding geven. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen. De moedeloze te bemoedigen en de zwakke te ondersteunen en met allen geduld te hebben. En dan weer tot slot een paar algemene oproepen. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Tot zover 1 Thessalonicense 5. En dan nu 1 Timotheus 3. In de preek noem ik het straks voorwaarden voor de opzieners en voor de diakenen. Hier in mijn Bijbel staat het nog scherper. Vereisten. En Paulus luidt dit in met de woorden: dit is een betrouwbaar woord. Het is vandaag geen populair woord, maar wel een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, wij noemen dat vandaag ouderling, als je daarnaar verlangt, dan begeer je een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij en bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn eigen gezin. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Tot zover. Ik had per ongeluk in de mail aan Liturgie Laankerk gezang 8 opgegeven, maar we hadden een oplettende koster. Die zei, het is toch echt gezang 9 hoor, de morgenzang. Anders had ik u opgezadeld, als ik het zo mag zeggen, met de bedezang voor de predikatie. Dat bent u niet zo gewend, zo'n melodie, maar we hadden een goede organist. Maar dan toch maar weer mooi dat we wel een soort zegenbede voor de preek hebben afgesmeekt van God toch. Schenk uw zegen bij uw woord, zodat het rijk van de Satan wordt verstoord. Dat raakte mij wel even toen ik dat zo zong. U niet? Het is ook wel weer een soort strijdtoneel. Elke keer als de gemeente samenkomt, best wel veilig in onze maatschappij, nog steeds, nog wel. Maar de Satan wordt wel eens de meest trouwe kerkganger genoemd. Hij is er natuurlijk wel op uit om onze gedachten zo gevangen te nemen dat het allemaal langs ons heen gaat. Wat mooi dat we ons dan hebben gewapend door het gebed en gevraagd hebben om de zegen van God. Want daar legt de Satan het echt tegen af. Ik dacht, ik heb even een intro, dan juist. Artikel 30. Dat heet, heel deftig jongens en meisjes, de besturing van de kerk door ambtsdragers. In de klassieke weergave wordt er zelfs over de kerkpolitie, de geestelijke politie gesproken. Nou, daar hebben wij hele andere gedachten bij. Maar het gaat natuurlijk wel over gezag. Een politieagent heeft gezag. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is met ambtsdragers net zo. Het gaat over gezag wat God geeft aan bepaalde mensen over andere mensen. En daar gaan we naar luisteren. Thema voor de preek is ambtsdragers in de kerk. En we letten op drie dingen. Allereerst, zij zijn door God geroepen en aangesteld. Vervolgens letten we op verschillende ambten en één raad. En tot slot op meerdere voorwaarden bij het ambt. Ambtsdragers in de kerk. Dan mag de volgende sheet. Dan lezen we, wij geloven dat de echte kerk, en we weten inmiddels hopelijk nog, hè, dat het onderscheid tussen waar en vals, echt en onecht, het hem zit op de zuivere verkondiging van het evangelie, zuivere bediening van de sacramenten en het uitvoeren van de Bijbelse tucht. Maar hoe wordt dat dan vormgegeven? Nou, op de wijze die de Heer ons heeft geleerd in de Bijbel. En bij dat korte zinnetje aan het begin wil ik even een pas op de plaats maken. En dat is ook het eerste punt van de preek, door God geroepen en aangesteld. Dat staat niet letterlijk in die zin, maar die zin is eigenlijk een algemene inleiding waar ik dan toch ook maar even gebruik van maak om even een punt te maken. Een punt wat Guido de Bree niet echt maakt, maar wat misschien wel eens goed is om weer even te benoemen. Juist in onze tijd, waar gezag zomaar niet een heel positief gevoel geeft. En waar ook sommigen van u behoorlijk op stuk zijn gelopen als er in de kerk op een verkeerde manier het ambt wordt gedragen. Wat is dat nou eigenlijk? Waarom zitten daar mannen in een bankje? Staat er een man op de preekstoel? Waarom niet op het podium? Waarom staan niet gaandeweg de diensten mensen op die een getuigenis geven, hè? Zoals bijvoorbeeld in de evangelische gemeente gewoon is? Waarom zwaai ik niet met een dingetje vol wierook en galm ik in Latijn over u heen? Zoals in sommige Rooms-Katholieke kerken, daar gebeurt dat ook niet altijd. Maar om maar zo even een paar grote verschillen te benoemen, is het goed om weer eens even stil te staan bij, waarom doen wij het eigenlijk zo? Het klinkt zo simpel, hè? Nou ja, dat heeft God ons geleerd in de Bijbel. Nou, ik ging eens even in mijn programma op de computer bij de grondtaal van het Grieks even zoeken. En ik had me dat nog nooit zo gerealiseerd. Maar het woord ambt kom je daar niet eens tegen in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament wel, maar goed, het Hebreeuws is weer anders dan het Grieks. Dat laat ik even rusten. In het Nieuwe Testament, waar de gemeente van Christus groeit en ontstaat en vorm krijgt, vinden we het woord ambt niet. Wat betekent eigenlijk het woord ambt? Een ambt is een openbare taak in dienst van de gemeenschap. Iemand heeft een zichtbare taak in dienst van de gemeenschap. Dan is het ook wel weer te begrijpen dat het woord ambt in de loop van de kerkgeschiedenis is gebruikt voor een taak in de gemeenschap, in de gemeente van God. Je bent dienstbaar aan God en de mensen. En zoals dat in het Oude Testament ook de bedoeling was bij de profeten en de priesters. Je bemiddelde tussen de sprekende God en de horende gemeente. Als het gaat over vergeving van zonden, Als het gaat over de alledaagse gang van zaken. Hoe mag ik leven? Wat wil die God van mij? Hoe komen we het leven door? Waar zijn we naartoe op weg? Belangrijk. Dat ambtsdragers weten dat ze dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Niet zozeer aan de leer. Niet zozeer aan regels. En al helemaal niet aan wat ze er zelf van vinden, hun eigen mening. Maar mensen die een taak hebben in de gemeente van God, moeten dienen, mogen dienen, met als doel dat de gemeenschap groeit. De echte kerk wordt zo bestuurd. U hebt gemerkt, denk ik, in het gebed, hoe ingewikkeld dat eigenlijk is, ook voor een dominee, om daarover te preken. Wat bedoel ik? Nou, u kent mijn gezin niet zo goed als ik het ken, maar u kent ze inmiddels goed genoeg. En ook de gezinnen van de broeders ambtsdragers. En dan lees je in de spiegel van 1 Timotheüs 3 een lijst. Ik dacht zelfs, wat vinden mijn eigen kinderen daar nu van? Nou, dat weet ik inmiddels wel. Gelukkig is de sfeer zo open dat ze me dat ook wel vertellen. Maar precies, door wat ze soms vertellen, nou, bah. En toch sta ik hier niet als een schijnheilige, dat kan ik oprecht zeggen. En dat weet ik van de broeders ook. Er is bij allemaal wel wat aan te merken en op te schrijven en te noteren van wat je denkt, nou. Apart, hè? Dat is niet om het goed te praten, maar wel om die vraag te stellen. Heere God, hebben jullie dat nooit, jongelui? Heere God, het was toch veel eenvoudiger als u op de kansel stond? Nou ja, u. Daar zou de beste zonnebril niet tegen helpen. Dan zouden we allemaal blind raken. We zijn nog steeds niet volmaakt. We hebben geen nieuw lichaam, dus we kunnen u niet zien en leven. Dat gaat nog niet. Maar u zond uw zoon. Waarom is die eigenlijk niet gebleven? Waarom zat Jezus hier ons voor op het podium niet op te wachten? Maar komt er zo'n rijtje mannen die best hun eigen gaven en capaciteiten hebben, die hun toewijding hebben, maar ten diepste bij hem zijn. We kneuzen. Laten we eerlijk zijn. Onze kinderen, onze gemeente, nee, zijn gemeente heeft nog veel meer eigenlijk nodig dan dat wij kunnen bieden. En toch is dat heel de Bijbel door. En dat zou een mooie opdracht zijn als een stukje huiswerk de komende week. Het is een leerdienst, hè? Mag wel een beetje. Niet alleen de beleidenscategorisatie. Of de beleidenscategorisanten hebben huiswerk voor aanstaande dinsdag. Maar als u nou gewoon de komende dagen de Bijbel daar eens op naleest, juist in deze tijd. God regeert de aarde. Hij bestuurt de gemeente. Hij geeft het huwelijk tussen man en vrouw vorm. Op een bepaalde manier. Hij wil dat er orde is en gezag. Daarom kan Paulus bijvoorbeeld heel vrijmoedig zeggen, wees gehoorzaam aan de overheid. Behalve als ze je dwingen om niet meer over Christus en het evangelie te spreken. Dan moet je God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar verder, heb ontzag, dien de overheid. Kinderen, wees je ouders onderdanig. Vrouwen, je man is je hoofd. Nou, als deze twee zinnen geknipt zouden worden in deze preek en op een platform zouden terechtkomen, dan ben ik blij dat ik rechtsbijstand heb. En ook dat ik hopelijk de kans krijg om de mensen uit te nodigen dan heel de preek te luisteren. Maar ik geef maar aan, als het gaat over gezag, over dat een man de vrouw leiding geeft in het christelijk huwelijk, dat ambtsdragers gesteld zijn vooraanstaand bij de gemeente om ze te onderwijzen, om ze terecht te wijzen, maar ook om ze te vertroosten, om de wanhopige moed te geven. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe functioneert dat nou? Best wel kwetsbaar. Nou, het mooie is dat de achtergrond van dit artikel natuurlijk is dat Guido de Bray zich verhield, probeerde te verhouden tot het systeem van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, daar waren die kwetsbare vragen gewoon niet mogelijk. Die werden daar niet gesteld. De paus, vertegenwoordiger van Christus op de aarde, onschendbaar. De bisschoppen wagen het niet om kritiek te leveren. Zij vertegenwoordigen het gezag van God. En de constructie blonk uit in dat de hele goede gemeente niet meer in het oog was. Dat de boodschap over de hoofden heen ging. Dat men krampachtig vasthield aan een taal, een kerkelijke taal en een bijbelvertaling die de mensen niets meer zei. En toen kwam de reformatie. Die niet alleen als het gaat over het evangelie en over de vergeving van zonden en de vrijspraak en de zekerheid hele nieuwe dingen ging benoemen. Nou ja, die de oude dingen weer onder het stof vandaan haalden. Maar het ging ook over de ambten. Men kreeg weer zicht op waar het om zou moeten gaan in de gemeente van God. Niet dat een elite groep het voor het zeggen had en de rest maar wat bungelde. Maar dat die ene gemeente zich tot elkaar zo zou verhouden dat vanuit de wijsheid van God de ambtsdragers de gemeente zouden leiding geven, voeden, terechtwijzen, ondersteunen, bemoedigen, er zouden zijn. Niet voor niets wordt het beeld in de Bijbel vaak gebruikt voor een herder, voor een dienaar, voor iemand die allereerst luistert en dan spreekt, voor iemand die vooral present is, die meeloopt. Als een gids, niet uit eigen boekje citeert, maar met de hand op de Bijbel en met de gezindheid, de passie staat er letterlijk van Christus dient. En dan is het ter bemoediging, broeders. Dan is het ook ter bemoediging, opvoeders, mannen en vrouwen in het huwelijk. Dan is het ter bemoediging voor ons allen dat God al jaren, eeuwen zo werkt. Als je let op wat David ervan gemaakt heeft in zijn huwelijk. En ook tijdens zijn koningschap. Als je let tussen de regels door op dat hoge standje van Paulus. Die pittige tonen zou je zeggen, tjonge jongen, als daar een commissie naar gekeken had. Als je zou kijken naar hoe sommige dienstknechten van God preekten in het Oude Testament. Dan zou je toch denken, die zouden bij ons in de kerk niet door de commissie toelating heen komen. En toch heeft God al die eeuwen door ervoor gezorgd dat zijn gemeente er is. En het is mijn oprechte verlangen om zo met de broeders dienaar, opziener te zijn in uw midden. En het zou ons denk ik ook enorm helpen als u ons zo ziet en wij u als zodanig. Zo mooi hè, wat we gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen 5. Dat Paulus zegt, wij vragen u, en die vraag is aan u gesteld, ook vanmiddag. Wij vragen u om te erkennen dat God het op zo'n manier, op die wijze doet in zijn gemeente. Namelijk, erken degene die onder u werken en u leiding geven in de Here. Die u namens God leiding geven en terecht wijzen. Houd ze hoog, uitermate hoog in liefde. Om hun werk, niet om hun gevoelige voorbeeldjes of om hun lastige stijl, niet vanwege hun karakter, niet vanwege de toga of de witte stropdas of de das of weet ik wat, niet vanwege het feit dat ze zoveel capaciteiten te hebben of juist dat je ze op afstand houdt omdat het je man is, niet is. Zo gaan we niet met elkaar om in de kerk, in de gemeente van God. Voorbeeld. Het is natuurlijk makkelijk, hè? Ik zei het al, het is best wel lastig als predikant ook om dit te zeggen, want je zou jezelf zomaar kunnen gaan verdedigen, alsof u alles goed moet vinden wat ik zeg en hoe ik het zeg. Dan mag u mij altijd op bevragen, echt waar. Maar ik heb wel eens de neiging, en niet dat ik dat persoonlijk zo ervaar onder u hoor, maar ik spreek wel eens collega's en ik ben inmiddels een poosje predikant. En ik heb het eerlijk gezegd zelf altijd gedaan. dat het zo gemakkelijk is om in de kerk te zitten met een notitieboekje van we gaan een goede toespraak. Nou ja, we gaan een toespraak beoordelen of we er wat van vinden, of we er wat mee hebben. En dat je mist dat, of het nou een dominee is die alles voorleest, of een dominee die soms een beetje afdwaalt, of een dominee die een snor heeft, of een baard, of wat dan ook, dat je afgeleid wordt door de stippeltjes, of de weet ik wat, in de stropdas. Maar dat je gewoon gaat zitten, Heere God, wie het dan ook is, u zorgt voor uw gemeente, u heeft er weer één beschikbaar gesteld, en die spreekt. Ik heb dat zelf moeten leren bij ons in het gezin thuis vroeger. Ik begon theologie te studeren, mijn vader deed dat al wat langer, en dan was het toen gebruikelijk dat we de preek toch wel wat fileerden. En dat wil niet zeggen dat we er daardoor nooit aan toe kwamen om persoonlijk te spreken over, maar wat was nou de boodschap van God en wat kunnen we ermee? Maar het kan maar zo zijn dat het een interessante nabespreking wordt van een mooi verhaal, zonder dat je denkt van ja, maar wat wil God nou met deze boodschap in mijn leven? Toen leerde ik mijn vrouw kennen, om meerdere redenen onvergetelijk, dat begrijpt u. Maar zeker ook om deze reden, die kwam uit een heel ander gezin. Als ze naar de kerk waren geweest, dan hadden ze zoiets van, ja, weet je, dit is het woord van God. En die vond het heel raar dat wij het hadden over, ja, dat punt duurde te lang, of hij kwam niet echt tot zijn focus toe, of weet ik wat. Niet dat het allemaal niet gezegd mag worden, hier kun je een dominee ook mee helpen. Maar zij vond het heel raar, je hebt toch een dienaar van God gehoord? Nou, ondertussen is ze wel de meest kritische ouderling die ik heb, hoor. Dus nu moet ze het vooral wel doen, dat begrijpt u. Maar begrijpt u ook iets van die wisselwerking? Het heeft ons heel veel gebracht, mij ook, om te gaan zitten. Heere God, ik mag er weer zijn in het midden van uw gemeente. Ik mag ervan uitgaan of je moet grote vragen hebben bij het feit of een ouderling echt wel wegens God geroepen is, of een predikant. Hoe kun je hen nou uitermate hoog achten als je beseft dat zij zelf niet vooraan zijn gaan staan, maar dat God ze aan je geschonken heeft? En die roeping is er ook voor ons, broeders. Om degene die ordeloos leven terecht te wijzen. Om de moedelozen te bemoedigen. En om de zwakken te ondersteunen. Dat is een hele taak. Ik heb het pas nog tegen een collega gezegd, toen hij mij daarop bevroeg. Hoe is dat nou om wat langer in een gemeente te staan, als je steeds de gemeente beter leert kennen, als je ziet wat er achter de voordeuren zit? Ik zeg, ik wou dat ze soms allemaal een koptelefoon op hadden. En dat ik hier een knopje had met mute. Of dat er bij sommigen dan even een muziekje ging spelen. Want dan zeg je bepaalde dingen in de preek waarvan je weet, die gaat zich dat aantrekken en die moet zich dat helemaal niet aantrekken. En degene die het zich juist moet aantrekken, die zit er te luisteren van, hoort die het nou? Dat, hè? Bijvoorbeeld dat je het idee hebt van, op dit moment ben ik de zwakke aan het terechtwijzen. Ja, dat moet je niet doen. Je moet je juist ondersteunen. Maar als je degene die ordeloos leven, omdat je graag vrienden wil blijven en een aardige man, ja, die ordeloos leven moet je niet gaan bemoedigen. Je moet het niet omwisselen. Het moet op de juiste manier. En daarom heeft ook een ouderling die op huisbezoek komt en doorvraagt en merkt, die zijn bepaalde dingen, en die misschien wel lastige vragen stelt, dan moet je dankbaar voor zijn dat die dingen gesteld worden, ook als ze in de prediking worden benoemd. En bid om wijsheid voor degene die over u gesteld zijn, zodat ze het goede maatwerk zullen leveren. En wat fijn als je dat ook merkt, dat dat gebeurt. Dat wij dat merken. God gebruikt ons, echt. En dat u merkt, de Heere geeft niet voor niets deze mannen in het midden van de gemeente. En zo mogen we dan met elkaar het goede najagen. God leidt zijn kerk. Hij roept en hij stelt ze aan. Eerste punt van de preek. Maar dan, en dan gaan we naar het tweede gedeelte. Er zijn wel verschillende taken, verschillende ambten. En samen vormen die mannen één raad. Er moeten dienaren van het woord of herders zijn, die Gods woord prediken en de sacramenten bedienen. Nou, dat noemen wij vandaag, jongelui, de dominee. En die dominee kom je zomaar ook niet tegen in het Nieuwe Testament. Als je daar een beetje naar gaat zoeken, dan is het een soort, ja, een halve ouderling of een hele ouderling met nog een extra taak, dat hij vooral in het midden van de gemeente en ook tijd kan vrijmaken, meer dan iemand die ander werk doet, om het woord te onderzoeken en te delen. En ik zei het al, het is opvallend dat zij dan dienaren van het woord worden genoemd. Of herders. Die het woord van God prediken. Wat mooi dat deze dienst samenvalt met de preek van vanmorgen. Waar duidelijk werd, God spreekt en hij roept mensen die zeggen, dit is het woord van de Heere vandaag. Dat is een profeet die niet alleen maar weet wat er in de toekomst aan zit te komen, maar die herhaalt wat God heeft geopenbaard. En God zij dank, hoef ik niet uit eigen werk te putten en uit eigen ervaring. En hoeft u niet te wachten van, nou, pas als de dominee zegt dat hij de afgelopen nacht een visioen heeft gehad, is het een goede preek. Ik heb een heel boek, een beproefd, een betrouwbaar woord waar wij tijdens het huisbezoek, maar ook tijdens de catechese en op de huisbijbelkring samen uit mogen putten. Maar zeker is dat de taak van een dienaar van het goddelijke woord. Daarvoor gebruikt God mensen en daardoor bouwt hij de gemeente. Het woord van God dat gepredikt wordt. Je kunt dat op verschillende manieren tegenkomen in het Nieuwe Testament. Een van de meest beeldende teksten is toch wel 2 Korinthe 5. Als je op nederlandsegeloofsbelijdenis.nl kijkt, thuis nog eens even rustig, dan vind je hem er ook bij staan als een krachtige bewijstekst. Van dat het een taak is van de dienaar van het woord om God ter sprake te brengen. Nou, misschien dat ik u een beetje benieuwd heb gemaakt naar wat er dan staat. 2 Korinthe 5. Nou, dus schrijft Paulus, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Dat is theologisch ook al een hele spannende tekst, hè? Dat is gebeurd. Dat heeft God in Christus gedaan. Daar hoeft niets meer bij. Het enige wat gevraagd wordt is geloof. God heeft dat gedaan. God heeft aan degene die hij heeft verzoend hun overtredingen niet toegerekend. En dan komt het, en hij heeft het woord van de verzoening, van die verzoening in ons gelegd. Dat is de boodschap, de centrale boodschap van een evangeliepredikant die u nodig hebt. Niet ook alleen maar als u nog niet tot geloof bent gekomen. Dat hoort u toch? Als je verzoend bent, moet je dat ook weer steeds horen, wat dat dan is, dat God in Christus u, jou in die wereld gezien heeft, opgezocht. En dat Christus de dood en je zonde aan het kruis heeft meegenomen en weggedragen. Wat knap je daar weer van op, ook in de strijd tegen de dagelijkse zonde. Wat heb je dat weer nodig te horen, dat er kracht is in het bloed van hem. Dat dat woord van de verzoening in de gemeente wordt gelegd. En dan komt het, dan zegt Paulus, wij zijn ambassadeurs, gezanten namens Christus. Hoor je dat? Dat is echt mijn gebed. Ik bid nooit een standaard gebed onderaan de trap en eerlijk gezegd, door de spanning is het soms ook maar een wat onsamenhangend gebed. Maar dit zinnetje zeg ik altijd. En dan gaat het niet om mij. Dat begrijpt u wel als ik uitleg wat ik zeg. Ik bid altijd, laat de gemeente, laat de jongens en meisjes Jezus zien. En niemand anders dan hij. Daar gaat het om. Oma, wij zijn gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Dat God op zijn knieën in het midden van de gemeente zo betrokken is op je. Dat is spreken. Zo dichtbij komen. Dat God het zegt en dat je namens Christus smeekt. Laat u met God verzoenen. Dat zegt Paulus aan de gemeente van Korinthe. Die tot geloof is gekomen. Die uit de duisternis is getrokken. Maar wat is er nog veel aan de hand? Wat spoort er soms veel niet in huwelijken? Wat is er niet veel aan de hand in de gemeente van Christus als het gaat over de bediening van het heilige avondmaal? Wat is er een wanorde waardoor Paulus moet gaan spreken over? Hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om? Ho, primo, als je in tongen spreekt. Maar weet je wel dat het dan uitgelegd moet worden? En let erop, hè, dat de diaken niet minder is dan de ouderling enzovoort. Allemaal nodig, maar het draait om die verhouding tot God, dat je vrede hebt met hem. Besef dat je met hem verzoend bent en leef zo met elkaar. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar ik had mij voorgenomen dat nu niet te doen. Het prediken van het woord en het bedienen van de sacramenten. Ja, dat mogen de dominees doen. Maar ik vroeg mij af, zij alleen? Paulus is blij dat hij kan zeggen, ik heb nog nooit iemand gedoopt. Want in die tijd was het een beetje mode dat je tegen elkaar kon zeggen, hey, door wie ben jij gedoopt? Oh, door die. Nooit van gehoord. Weet je door wie ik gedoopt ben?
Paulus.
Nou, zegt Paulus, als het er zo aan toe gaat, ben ik blij dat ik nooit heb gedoopt. En Filippus was een diaken. En die kwam een man tegen, die zei, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ja, nou, als je gelooft, niks, zegt Filippus. Nou, dan wordt er een brief gestuurd naar de synode of er een uitzond. Nee. Er wordt gedoopt. U moet weten dat de eerste christelijke gemeente natuurlijk helemaal geen dominees had. Men hield het nog steeds met ooggetuigen verslagen van de apostelen. Eerst waren de apostelen nog, maar toen de laatste apostel weg was, stond er een keer een ouderling op die de gave van het woord had. En die is dan op een gegeven moment de dominee geworden. Maar lang niet overal, daar waar elke zondag het avondmaal werd bediend, was er een dominee bij. Betekent dat dan, dominee? Ja, ik weet wat u wil zeggen. Dat de volgende zondag misschien de dominee de afkondiging voor de collecte doet. En tijdens het avondmaal dat de Jakenmeerkerk het avondmaal bedient. Nou, dat is wel ineens een hele grote stap, hè. Ik zeg ook niet dat we dat op die manier zo moeten doen. Niet iedere verandering is meteen een verbetering. Dat heeft de kerkgeschiedenis ons ook wel geleerd. Maar ik wil maar zeggen, in een tijd waarin nog steeds wordt gezegd, kijk, daar komt de dominee binnen in de kerkraad. Of apart. Ik had toch gedacht dat ze die voor ouderling hadden gekozen. En die voor diaken. Want, en dan proef je, wij maken onderscheid tussen ambten die de Bijbel eigenlijk helemaal niet maakt. Het is één raad. Het is één groep van mensen die verscheiden taken heeft. En natuurlijk kan een dienaar van het goddelijke woord praktische wijze heel prima in de samenkomst zoals wij die vormgeven het avondmaal bedienen. Maar laten we het niet toekennen aan alleen maar één ambt als de Bijbel daar ruimte voor geeft. Zomaar even een nadenker, gemeente. Tweede wat opvalt bij de verschillende ambten is dat we ouderlingen en diakenen hebben. Die moeten er zijn. Vind ik ook weer even zo'n mooi woordje wat er uitspringt in de vertaling die we gebruiken. Ook, er moeten dienaren van het woord zijn, maar ook, ik kan beter op mijn eigen blad kijken. Ook moeten er ouderlingen en diakenen zijn. Ja, dat is dus wat God wil. En samen vormen zij de kerkraad. Ik dacht even met een knipoog, daar zijn de broeders misschien ook wel stiekem een beetje blij mee. Hop, die moeten er ook zijn verder. Ja, maar nou wordt het uitgelegd. Wat voor taak hebben ze dan? Nou, die opzieners, die hebben de taak om het christelijk geloof te handhaven. Allereerst, zo zegt het formulier, dat gelezen is toen ik werd bevestigd en wat gelezen werd toen dominee van der Brink bevestigd werd. Allereerst om daarbij ook te letten op een zuivere verkondiging van het woord. Dat wil zeggen dat de taak van de opzieners ook gericht is om de herder en leraar, de dienaar van het woord, te helpen om het woord zuiver te preken. En dat helpen is dus niet als ze zwijgen als het misgaat. Ze helpen de dienaar van het woord ook niet als ze spreken op zo'n manier dat het alleen maar afbreekt. En daarom mogen we dankbaar zijn voor hoe we dat met elkaar ook zo nu en dan na de dienst of tijdens een kerkraadsvergadering nog eens even terug mogen halen. En dat er dan eens even iets op tafel wordt gelegd en een vervolgvraag wordt gesteld. En dat u dat ook doet, zo heb ik gemerkt. Maar dat is wel een taak. om het christelijk geloof te handhaven, dan moet het onderwijs zuiver zijn. Wees u zuinig op zulke ouderlingen. Uw kinderen zitten elke dienst onder, toch? Nou ja, de meeste diensten. Is het beeld van God, is de breedte van de Bijbel aanwezig als het woord wordt verkondigd? Staat Christus, het evangelie, centraal? Wat blijkt dan dat een dienaar van het woord soms ook echt een mens is die een Aaron en Hur nodig heeft? Niet alleen maar als je vergeet het liturgie of het formulier van het avondmaal te lezen, maar ook tijdens de prediking, dat ze om je heen staan. Maar ook in de gemeente. Het huisbezoek is weer begonnen. U hoeft geen vinger op te steken, maar als u zou moeten kiezen, daar zie ik naar uit of daar zie ik tegenop. Wat zou dan je keus zijn? Nou, wij hebben het pas gehad. En wij zagen er wel een beetje tegenop. Misschien ik zelf nog wel wat meer als de kinderen, moet ik eerlijk zeggen. Die zijn nog wat onbevangener. Ik dacht, dat gaan ze allemaal vragen aan mijn kinderen. En wat gaan ze dan zeggen? Als ze net zo eerlijk zijn als dat de ouderlingen er niet bij zijn. Mooi dat daar echt een heel mooi gesprek uit voortkwam. Waarvoor nogmaals dank. Dat doet echt goed. Dat je dat ervaart. Hè? Dat er gevraagd wordt van wie is de Heer Jezus nou voor jou? Zo. Niet van, gaat het een beetje op school? Oh ja? Nou, fijn hoor. Maar wat ik zeggen wou, en dan gaan de grote mensen. Nee, ook de kinderen. Jongens, dat je vragen krijgt van een ouderling. Van, joh, hoe is het nou? Hè? Want het gaat wel ergens over. En ze zeggen, ja, Jezus, ja, is een man uit de Bijbel en zo. Dat is niet genoeg. En dat er ook bij ons de ruimte is. Dat je zegt, ik kan bij die mannen vertellen dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat in het huwelijk. Dat is niet vanzelfsprekend. He, dat hebben we ook als kerkraad onszelf wel voorgenomen van, dat is toch gewoon eerlijk hoe het gaat. U leest ook de nieuwsbrief en u hoort ook dingen afgekondigd worden, he, ook onder ons, dat het soms niet gaat, niet meer gaat. Moeten we niet preventief vragen, ook bij een heel gezellige sfeer. Hoe is het eigenlijk tussen jullie? Ja, als de kinderen er dan niet bij zijn bijvoorbeeld, kun je dat dan zeggen? Maar ook als je vragen hebt over hoe geef ik mijn leven vorm? Hoe gaan we om met anticonceptie? Hoe moet ik mij verhouden in de wereld om me heen? Nou, het is binnenkort weer stemmen. We zijn altijd een beetje bang voor politiek in de kerk. Maar dat je gewoon je vragen die je hebt over wat voor keuzes moet ik maken. Dat je mensen hebt die het niet per se beter weten. Maar die wel allereerst door God zijn aangewezen om jou te helpen. Om het christelijk geloof te kunnen handhaven. Want het wordt aangevallen en het wordt beproefd. En het is heerlijk als je dat al kunt delen in een huisbijbelkring. En het is geweldig als je als man en vrouw in het huwelijk aan elkaar genoeg hebt. Maar soms even een frisse blik. Even dat tegenover, dat profetisch en dat priestelijk spreken in je huiskamer. Dat God even op bezoek komt. Ambtsdragers in de kerk, ja. Het klinkt bijna als doeners in de kerk of zo. Misschien is dat ook wel wat God van ons vraagt. Doen. De taak om het christelijk geloof te handhaven. Te zorgen voor de goede leer. Ook dat. En dan niet alleen maar of we juist over de rechtvaardiging en over de heiliging en over de grote dogma's denken. Maar ook in de praktijk van het leven waarin de dingen beginnen te kantelen. Het schriftgezag. Ons verhouden tot gezag. De grote vraag als je als ouder soms met de handen in het haar zit. Hoe moet ik daar toch mee omgaan? Mijn kind, het denkt zo anders. Niet dat wij het dan altijd weten, in tegendeel. Maar wat een zegen dat iemand met je meedenkt. De Bijbel opendoet. Wat een wijsheid van God, hè. Wat een gunning ook. Dat we zo met elkaar om mogen gaan. Ook als er mensen afdwalen. Het is uw taak, het is onze taak om als dienaar van het woord en als opzieners te laten merken dat we van de gemeente houden omdat Christus van de gemeente houdt. Niet alles kan door de beugel en dan niet met Maar zoals Paulus ergens schrijft, ik zeg het onder tranen, kap daar nou mee, dat kan niet. Op een geestelijke wijze bestraffen. Dat is niet als een heerser. Autoritair, dominant. Iemand in een hoek zetten. Afschrijven. Wegduwen. Ik hoef er niet te veel over te zeggen, toch? Naar aanleiding van de vorige keer heb ik daar, denk ik, genoeg over gezegd als het gaat over het handhaven van de tucht. Wat hebben we ook nodig om gecorrigeerd te worden? Laten we ons niet verheffen boven een gemeente in Korinthe of Efeze of Thessalonica. Verder, dat de armen en de mensen die in moeite verkeren geholpen en getroost worden. Dat is toch ook wel in het bijzonder de taak van een diaken. Dat de armen en de mensen die in moeite verkeren geholpen en getroost worden naarmate zij dit nodig hebben. En gemeente, dat is absoluut geen minder belangrijke taak. En we zijn hopelijk allemaal het stadium al voorbij. En anders zeg ik het nog even voor de jongelui. De dominee werkt niet alleen op zondag. Soms vragen jongens en meisjes, doet u door de week ook nog wat? Ja, dat probeer ik wel, ja. En sommige mensen, dat dacht ik vroeger ook, ja, de diakenen, ja, dat is eigenlijk apart. Die lopen altijd met een zakje en die tellen de centen. Maar weet u dat hier twee belangrijke Bijbelse woorden worden genoemd? Helpen en troosten. Dat kan bij een koelkast die het niet meer doet. Dat kan bij een aanvulling op een auto die een grote beurt moet krijgen die je niet kunt betalen. Maar dat gaat soms veel dieper. Want achter die nood zit ook een gekwetst hart. Zit soms ook een schaamtegevoel. Zitten soms ook hele grote andere vragen. Wat een zegen als een opziener en een predikant een diaken heeft die meedenkt als het gaat over echtscheiding en alle praktische gevolgen van dien. Dat je dit niet alleen hoeft te doen, maar samen mag doen. Mensen die in moeite verkeren, krijgen speciaal door God iemand die de tijd ervoor neemt en er ook de kennis van heeft om je te helpen. En daarmee presenteert Christus zich net zo nadrukkelijk als dat het woord van de verzoening wordt verkondigd. Of als het geloof in de spiegel wordt gehouden. Is Christus het niet bij uitstek die er de tijd voor nam om een arme weduwe als voorbeeld te nemen? Is het Jezus zelf niet geweest die naast al die indrukwekkende preken die hij heeft gehouden, ook heel vaak metterdaad de mensen, de armen, de verdrietige mensen troosten? Soms zou ik wat meer diaken willen zijn. Probeer ik ook. Zodat het woord in balans blijft. Zodat het woord niet zweeft, maar dat je ook aan de keukentafel hebt gezeten. En tot in de kleinste details van het leven mag doordringen. Je mag jaloers zijn op een diaken. Ook op een ouderling, hoor. En jongelui, als je nog niet helemaal weet wat je moet worden, ook op een dominee. Jaloers zijn. Wat een voortreffelijk werk. Niet om de man te zijn, maar om Christus centraal te stellen. Ik zou niet anders weten, gemeente. En dat zeg ik vooral even tegen de jongelui. Ik had een lijstje met drie beroepen. En ik wist echt wel wat ik het liefst wilde worden. Daar ga ik nu even aan voorbij. Maar ik zou niet meer terug kunnen. Misschien door een lichamelijk gebrek of door een eerder overlijden dan ik hoop. Want ik wil het nog heel graag een poosje doen. Maar ik zou niet meer terug kunnen. Het is zo'n mooi werk, of niet? Nou, er wordt geglimlacht. Ja. Dat zeg ik ook maar even tegen de zusters, vrouwen van de ambtsdragers. U moet ze soms nu en dan missen. Maar God zal je zegenen. Wie een man afstaat aan de dienst van de Heere. En als die man beseft dat hij ook ja heeft gezegd toen hij zei dat hij hier voor je zou zijn, daar vindt de zegen van de Heere zijn weg wel. En dan tot slot. Och, het is nog steeds 10:50 achter in de kerk. Dus dat helpt ook niet. Het is 6:10. Derde punt tot slot. Ja, wat moet ik daaraan toevoegen, gemeente? En dat is niet omdat ik nu moet improviseren omdat het tijd is. Maar dat was ik echt van plan om te zeggen. Meerdere voorwaarden bij het ambt. Wat moet ik toevoegen aan 1 Timotheus 3? We hebben dat samen gelezen. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar misschien wel een vraag bij te stellen. Hoe zit dat nu met dat onberispelijk zijn? Hoe kan Timotheus hier nou mee goed uit de voeten? Het is een betrouwbaar woord, Timotheus. Zo moet het toegaan in de gemeente van God. Ouderlingen moeten goed leiding kunnen geven. In alle waardigheid goed met hun kinderen omgaan. Mag geen pas bekeren zijn. En voor de diakenen geldt niet anders. Niet verzot op wijn. Niet uit op oneerlijke winst. Nou, dat soort dingen, dat is best wel plat en grof. Dan kun je nog zeggen, oké. Maar vooral die grote woorden van een dienaar moet onberispelijk zijn. Begrijpt u hoe zwaar de verantwoordelijkheid is? Dat wij uw gebed heel hard nodig hebben. En dat degene die vooraan staan soms net even wat meer aanvechting en strijd te verduren hebben. En de duivel achter zich aankrijgen. Dan de gemeente die soms iets meer in de luwte zit. Er is misschien ook nog iemand die zegt. Toch ben ik er ook wel blij om dat God dat zegt. Want in de kerk gaat het wel ergens over. Hè? Als mensen een stap naar voren doen en zeggen, ik spreek namens God. Ik geef je een handreiking namens God. Ik deel het geld van de gemeenschap namens God met jou. Dat daar iemand staat die wat is, nou zoals het artikel zelf zegt aan het einde. Dat je toegewijd en trouw bent. Het zal in de kerk allemaal in goede orde geschieden wanneer de ambtsdragers trouw zijn in hun taak. Wat is er veel misgegaan, toch? Als iemand niet te vertrouwen was met de centen. Als iemand niet te vertrouwen was als man, omdat hij manipuleerde. Of dat als iemand een leven leidde waarvan de jongelui zegt, ja, wat is nou het verschil met hem en mijn buurman? Ja, hij heeft een zwart pak aan op zondag. Soms zijn er zelfs kinderen van ambtsdragers die zeggen, ik heb ze gesproken. Ik heb u al eerlijk gezegd, ook mijn eigen kinderen. Maar het ging me door merg en been. Toen ik dat hoorde. Thuis is mijn moeder bang voor mijn vader. Als wij niet doen wat hij zegt, dan vloekt hij met GVD. Maar hij leest wel op zondag, voor in de kerk, een preek van een oudvader. In die zin mag u blij zijn dat God dan wel zwakke mensen naar voren schuift, maar ze wel aanspreekt op waar het op vastzit. En als je dan somtijds in zwakheid valt in de zonde, niet erin blijven liggen. Maar vertrouw de kracht van Gods genade. Wat een zegen als je zo gekozen en wel trouw je taak mag uitoefenen. En nog één vraag die ik wil beantwoorden is bij de goede. De secure lezer is er misschien nog één vraag. Die zegt, hoe kan het nou dat de vrouwen van de ouderlingen niet werden genoemd en de vrouwen van de diakenen wel? Is u dat opgevallen? Als het over de ouderlingen gaat, dan wordt er alleen gezegd, de ouderling mag één vrouw hebben. Maar bij de diakenen, in vers 11, lezen we. Dus eerst gaat het over de diakenen, ze moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. En dan vers 11, de vrouwen moeten even zo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst en trouw in alles. Waarom nou alleen bij de vrouwen dan over kwaadspreken wordt gesproken, dat laat ik maar even in het midden. Maar hoe zit dat nou? Is de vrouw van een diaken dan belangrijker dan de vrouw van een ouderling? Ik kwam in verschillende verklaringen de verwijzing naar Romeinen 16 tegen, gemeente. En daar kom je Febe tegen, een vrouw die door Paulus wordt genoemd de diaken in de gemeente. Het zou maar zo kunnen zijn dat ook hier gedacht wordt aan een vrouwelijke diaken. Dat er ook in de tijd van het Nieuwe Testament vrouwelijke diakenen waren. Als u zegt, ho ho. Dat heeft Guido de Bre niet bedoeld, dat is niet reformatorisch. Nou, wat Guido de Bre van vond, dat weet ik niet. Maar Calvijn had ze ook. En die zaten niet voorin. En die namen niet het woord in het midden van de gemeente. Maar die deden precies alle taken van een diaken. Die een vrouw soms nog meer en beter kan doen dan een man. Ook even iets om over na te denken, gemeente. Het gaat hier dus niet zozeer over de vrouw van een diaken. Maar zeer waarschijnlijk over vrouwen die diaconale taken hadden. En soms denk ik wel eens, moeten we daar ook niet eens goed over nadenken. We kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, de vrouw in het ambt in algemene zin, daar zijn we op tegen. Maar waar zijn we dan voor? Ja, de mannen. Maar hoe zat het ook alweer in het huwelijk? Als een hulp tegenover? Met je instabiele man? Als de vrouw er niet is, te corrigeren, om aan te vullen wat een man niet heeft? Ik weet dat in sommige landen het gewoon is dat er ook in tijden van rouw, in tijden van verdriet, klaagvrouwen zijn die als een diaconale taak hebben om uit te luisteren, om present te zijn, om nog veel meer dan een man dat kan bij een weduwe of een weduwnaar samen te luisteren. Hoe dan ook, als op deze wijze in alle gebrek, maar in goede orde, ambtsdragers trouw hun werk doen, is de gemeente ermee gediend. En Christus wordt erdoor verheerlijkt. Amen. We zingen als antwoord op de verkondiging met elkaar nu Psalm 93, het vierde vers.